Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 149. En wij lezen het eerste boek Koningen, hoofdstuk 7, Prediker hoofdstukken 1 en 2 en Psalm 5. Hiervoor gebruiken wij de Wiedeportvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog 5 dagen in de tijdsperiode het Koninkrijk. En ook vandaag lezen wij verder over koning Salomo. In het eerste boek Koningen lezen wij over de bouw van zijn paleis en over de inrichting van de tempel. En wij beginnen vandaag aan een nieuw boek, het boek Prediker. Dit boek behoort tot de wijsheidsliteratuur, zoals bepaalde andere boeken in de Bijbel, het boek Spreuken, het boek Wijsheid van Jezus Sirach en bijvoorbeeld ook het boek Job. En dan lezen wij ook Psalm 5. Beste luisteraars, laten wij hier aan beginnen, nadat wij samen gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 7. Salomo's paleis. Aan zijn paleis heeft Salomo 13 jaar gebouwd, voordat het helemaal voltooid was. Zo liet hij het huis Woud van de Libanon bouwen. Dit was 100 el lang, 50 el breed en 30 el hoog, met 4 rijen zuilen van cederhout, waarop cederhouten balken rusten. Hij had een plafond van cederhout dat rustte op 45 dwarsbalken die op zuilen lagen, 15 op een rij. In het gebouw waren 3 rijen vensters aangebracht en deze vensters lagen recht boven elkaar. Alle ingangen hadden rechthoekige kozijnen. Er lagen telkens 3 vensters recht boven elkaar. Ook bouwde hij een zuilenhal. Deze was 50 el lang en 30 el breed, met daarvoor een portiek, bestaande uit zuilen en een dak. Verder bouwde hij een troonzaal, waar hij recht sprak, de rechtszaal. Deze was vanaf de vloer tot het plafond met cederhout betimmerd. Het paleis waar hij zelf woonde had een eigen binnenhof en lag achter de rechtszaal. Het vertoonde dezelfde bouwtrant. Ten slotte liet Salomo een paleis bouwen voor de dochter van de farao, met wie hij gehuwd was. Het had dezelfde bouwtrant als de rechtszaal. Al deze gebouwen, van het fundament tot de kroonlijst en van de straat tot de grote binnenhof, waren opgetrokken uit kostbare op maat gehouwen stenen, die zowel aan de voor- als aan de achterzijde gezaagd waren. De gebouwen stonden op een fundering van kostbare grote stenen, van 10 el en van 8 el. Daarop stonden muren van kostbare op maat gehouwen stenen en cederhout. De muur rondom de grote binnenhof bestond uit 3 lagen gehouwen steen en een laag balken van cederhout, zoals die van de binnenhof van het huis van de Heer en die van de zaal van het paleis. De inrichting van de tempel. Koning Salomo ontbood een zekere Hiram uit Tyrus. Hij was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali. Zijn vader kwam uit Tyrus. Hij was bronswerker, rijk bedeeld met vaardigheid, kennis en bekwaamheid in het maken van allerlei bronzen voorwerpen. Hij kwam bij koning Salomo en voerde alle opdrachten uit die hij hem gaf. Hij goot 2 bronzen zuilen. Elke zuil was 18 el hoog en men kon ze met een draad van 12 el omspannen. Ook maakte hij 2 kapitelen uit brons gegoten, die bovenop de zuilen moesten rusten. Beide kapitelen waren 5 el hoog. Verder maakte hij vlechtwerk voor beide kapitelen bovenop de zuilen. Dit vlechtwerk was gemaakt van snoeren in kettingvorm, 7 voor elk kapiteel. En hij bracht 2 rijen granaatappels aan rond het vlechtwerk om beide kapitelen bovenop de zuilen. De kapitelen bovenop de zuilen bij de voorhal hadden de vorm van een lelie, 4 el hoog. De 2 kapitelen kwamen boven het vlechtwerk rond de verdikking uit. 200 granaatappels hingen in rijen om de kapitelen. Hij plaatste de zuilen bij de voorhal van het schip. De zuil aan de rechterkant gaf hij de naam Jakin en de zuil aan de linkerkant de naam Boas. Op de zuilen stonden dus kapitelen in de vorm van een lelie. Daarmee was het werk aan de zuilen voltooid. Verder goot hij de zee, 10 el in doorsnee, helemaal rond en 5 el hoog. Men kon haar met een koord van 30 el omspannen. Onder de rand waren coloquinten, 10 op een el. Ze omkransten de zee in 2 rijen en waren tegelijk met haar gegoten. De zee stond op 12 bronzen runderen, waarvan er 3 gekeerd stonden naar het noorden, 3 naar het westen, 3 naar het zuiden en 3 naar het oosten. Hun achtersten waren naar de binnenkant gekeerd. De wand van de zee was 1 handbreed dik. De rand was als die van een beker en had de vorm van een leliekelk. De inhoud van de zee bedroeg 2000 bat. Ook maakte hij 10 bronzen ketelwagens. Elke ketelwagen was 4 el lang, 4 el breed en 3 el hoog. Die ketelwagens waren als volgt gemaakt. Ze hadden panelen bevestigd tussen stijlen. Op die panelen tussen de stijlen stonden leeuwen, runderen en kerubs afgebeeld. En op de stijlen zelf en boven en onder de leeuwen en runderen waren ingedreven girlandes. Verder had elke ketelwagen 4 bronzen wielen met bronzen assen. Aan de 4 hoeken bevonden zich steunen voor het bekken. De steunen waren gegoten en aan de zijden voorzien van girlandes. Binnen de kroonlijst bevond zich de stoel voor het bekken. Deze stak er een el bovenuit. De stoel was rond en 1,5 el diep. Op de stoel waren bloemreliefs aangebracht. De panelen waren vierkant, niet rond. De 4 wielen bevonden zich onder de panelen en zaten met klemmen vast aan de ketelwagen. Ze waren 1,5 el hoog en hadden de vorm van wagenwielen. Klemmen, velgen, spaken en naven waren allemaal gegoten. De 4 steunen aan de 4 hoeken van elke ketelwagen vormden 1 geheel met de ketelwagen. Aan de bovenkant van de ketelwagen was een rand, geheel rond, van 1,5 el hoog, evenals handvaten en daaronder de panelen. Op de vlakken van de handvatten, evenals op de panelen, graveerde hij kerubs, leeuwen en palmen, met guirlandes omgeven. Zo maakte hij de 10 ketelwagens. Ze waren alle op dezelfde wijze gegoten en hadden dezelfde afmetingen en dezelfde vorm. Verder maakte hij 10 bronzen bekkens. Elk bekken kon 40 bat bevatten en had een doorsnee van 4 el. Ze kwamen op de 10 ketelwagens te staan. Hij zette 5 ketelwagens aan de zuidzijde van de tempel en 5 aan de noordzijde, De zee zette hij bij de zuidoosthoek van de tempel. Daarna vervaardigde Chiram de potten, scheppen en offerschalen. Daarmee voltooide Chiram al het werk dat hij in opdracht van Salomo voor het huis van de Heer moest uitvoeren. De twee zuilen, de twee bolvormige kapitelen bovenop de zuilen, het vlechtwerk voor de bekleding van de twee bolvormige kapitelen, de 400 granaatappels voor het vlechtwerk, twee rijen granaatappels rondom het vlechtwerk van elk van de twee bolvormige kapitelen, de 10 ketelwagens met de 10 bekkens, de zee met de 12 runderen, de potten, scheppen en offerschalen. Al deze voorwerpen van zuiver brons heeft Chiram in opdracht van Salomo gemaakt voor het huis van de Heer. In de Jordaanvallei tussen Sukkot en Saretan had de koning ze in lemen vormen laten gieten. Vanwege de zeer grote massa zag koning Salomo ervan af alles te wegen. Het gewicht van het brons was niet te berekenen. Salomo liet ook de verdere benodigdheden voor het huis van de Heer maken. Het gouden altaar, de gouden tafel voor de toonbroden, de luchters van zuiver goud, 5 rechts en 5 links voor de achterzaal, de gouden bloemen, lampen en snuiters, de schotels, messen, offerschalen, pannen en bekkens van zuiver goud, de gouden scharnieren aan de deuren van het achterste gedeelte van de tempel, het heilige der heiligen, en aan de deuren van het schip van de tempel. Toen al het werk dat koning Salomo voor het huis van de Heer had laten verrichten klaar was, liet hij de offergaven van zijn vader David overbrengen, het zilver, het goud en het vaatwerk, en plaatste ze in de schatkamers van de tempel van de Heer. Prediker hoofdstuk 1. Opschrift. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker. Ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Alles is ijdel. Generaties gaan en generaties komen, en de aarde blijft almaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait. En telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar zee, en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn, keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal, en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt: kijk, dit is iets nieuws. Maar dat is niet zo. Vroeger was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht. Evenmin als aan die van later zal worden gedacht door degenen die na hen komen. Het vergeefse streven. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid, een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om zich ermee te kwellen. Ik bekeek al het gedoe onder de zon, en het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind. Wat krom is, krijg je niet recht, en wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei tegen mezelf: ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ik heb een overvloed aan wijsheid en kennis opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid. Maar ik kwam tot het inzicht, ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet. En hoe groter de kennis, hoe groter de smart. Hoofdstuk 2. Genieten is ijdel. Ik zei tegen mezelf, zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Zo heb ik het ook eens geprobeerd met de wijn. Het was de wijsheid die mij dat ingaf. Ik wilde erachter komen of in de dwaasheid misschien het geluk ligt, waarvoor de mensen werken onder de zon, heel hun kortstondig bestaan. Ik heb grootse werken ondernomen. Huizen heb ik gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei fruitbomen volgeplant. Ik heb vijvers aangelegd om een bos van jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en kreeg er nog bij door geboorte. Mijn veestapel van runderen en schapen was groter dan die van al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ook stapelde ik kostbaarheden op. Zilver en goud uit alle koninkrijken en provincies. Ik hield er zangers en zangeressen op na. En vrouwen, mooie vrouwen, waar een man van geniet. Ik werd machtiger en rijker dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Bovendien had ik mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen verlangden, heb ik gepakt. Geen genoegen heb ik mij ontzegd. Naar hartelust genoot ik van alles wat ik verworven had. Dat althans had ik met mijn zoeken bereikt. Maar toen ik terugkeek op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast. Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon. Toen richtte ik mijn aandacht weer op de wijsheid en vergeleek haar met dwaasheid en domheid. Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. Ik weet wel dat wijsheid een voordeel heeft op dwaasheid, zoals licht een voordeel heeft op duisternis. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar tegelijk stel ik vast dat beiden eenzelfde lot beschoren is. Daarom zei ik tegen mezelf, als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas, waartoe heeft mijn wijsheid dan gediend? Zo kwam ik tot de conclusie, ook dat is ijdel. Aan een wijze blijft men even min denken als aan een dwaas. Op den duur worden beiden vergeten. Het is treurig, maar de wijze sterft evenals de dwaas. Ik begon het leven te haten. Al het gedoe onder de zon stond mij tegen. Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Het vreselijkste leek mij dat ik alles wat ik met mijn harde werken onder de zon had bereikt, voor mijn opvolger moest achterlaten. En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas. Toch zal hij beschikken over alles wat ik onder de zon met wijsheid bij elkaar gebracht heb. Ook dat is ijdel. Ik zag geen enkele zin meer in al mijn harde werken en tobben onder de zon. Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel. Onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust, ook dat is ijdel. Het beste voor de mens is nog eten en drinken en genieten van wat hij met veel zoeken bereikt heeft. want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit. Het gaat nooit buiten hem om. Aan iemand die hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat hij moeizaam sparen en vergaren, om het dan over te dragen aan iemand die hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Psalm 5. Ik leg mijn zaak aan u voor. Voor de leider van de muzikanten, bij fluitspel. Een zangstuk op naam van David. Hoor mij als ik spreek, Heer. Versta mij als ik stamel. Luister als ik roep om hulp. Mijn koning, mijn God, tot u richt ik mijn gebed. Hoor mij, Heer, vroeg in de morgen. Als ik vroeg in de morgen mijn zaak aan u voorleg en kijk naar u. U bent geen God die de misdaad begunstigt. De boosdoener heeft geen toegang tot u. De blik van uw ogen kan geen dwaze doorstaan. U haat iedereen die kwaad doet. Slaat iedereen neer die u liegt. De Heer verafschuwt moordenaars en bedriegers. Maar dankzij uw overmaat aan genade mag ik binnen in uw huis en voor uw heiligdom buigen in diep ontzag voor u. Heer, leid mij door uw rechtvaardigheid tegen mijn vijanden en baan voor mij een weg naar u toe. Op hun mond valt geen staat te maken. Hun hart is een donkere afgrond, hun keel een gapend graf. Hun tong is een vlijmscherp wapen. O God, betaal hun met gelijke munt. Laat ze sterven aan hun eigen plannen en over hun vele misdaden vallen. Zij verzetten zich tegen u. Maar iedereen die bij u schuilt, vindt vreugde en kan zonder ophouden zingen. Neem hen in bescherming, dan juichen om u allen die uw naam beminnen. Heer, u zegent de rechtvaardige. U zet een schild van liefde om hem heen. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 149 en wij hebben zo net het eerste boek Koningen hoofdstuk 7, Prediker hoofdstukken 1 en 2 en Psalm 5 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Beda, de eerbiedwaardige. Het getal 7 wordt traditioneel gebruikt om de genade van de Heilige Geest aan te duiden, zoals bevestigd wordt in de Openbaring van Johannes, die, nadat hij zei dat hij het lam met 7 horens en 7 ogen had gezien, daaraan toevoegt ter verklaring. Dat zijn de zeven geesten van God, uitgezonden over de hele wereld. De profeet Jesaja legt dit nog duidelijker uit wanneer hij, sprekend over de Heer die in het vlees zou worden geboren, zegt: en de geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vroomheid. En hij zal vervuld zijn met de geest van de vreze des Heren. De reden waarom er zeven rijen netvormige versiering waren op beide kapitelen, is dat het door de genade van één en dezelfde zevenvoudige geest was, dat de vaderen van beide testamenten het voorrecht van uitverkiezing ontvingen. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 149. Morgen zijn wij al dag 150. En dan lezen wij het eerste boek Koningen hoofdstuk 8, Prediker hoofdstukken 3 tot en met 5 en Psalm 6. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om al 149 dagen samen met ons in de Heilige Schrift te lezen. Morgen gaan wij daarmee verder, samen op dag 150. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.